Mijn dochter in de tijd ook, toen ze die leeftijd had ook, zat altijd op een schommel de hele tijd door alleen een liedje van Ellie Rickert te zingen. Ja.
We gaan ons vanavond bezighouden met een behoorlijk lang onderwerp. Dus ik hoop dat u vrijheid hebt gekregen van thuis. Hoewel. En wel de verloren zoon en de zoon die zich nooit verloren heeft gevoeld. Lucas 15. En wel vanaf vers 11 tot en met vers 32. En hij, Jezus, zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed uit. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En hij, opstaande, ging naar zijn vader. En als hij nog ver was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hij hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: breng voor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Prachtige uitdrukking. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gedans. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vroeg hij wat dat wel mocht zijn. En deze zei tegen hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en verzocht hem. Doch hij antwoordende zei tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren heeft doorgebracht, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het jouwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze, je broer, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Overbekend verhaal, waar al veel over nagedacht is. En dat gaan we vanavond ook doen. Het gaat hier om een gelijkenis die weliswaar niet als zodanig genoemd is, maar het is er wel degelijk een. En het gaat in wezen om twee zonen. Een verschijnsel wat in de Bijbel veel vaker voorkomt. We zullen dat straks wel zien. Ik wil de spanning een beetje opvoeren, dus ik ga dat aan het eind pas een beetje uitleggen met die zonen. Maar het is in ieder geval zo dat er twee zonen zijn, de oudste en de jongste. En de jongste, die neemt initiatief. Die zegt op een gegeven moment tegen zijn vader in vers 12, geef mij het deel van het wezen moeten staan. Dat woord goed. Er zijn twee woorden voor. Voor het woord goed, zal ze achter elkaar zo noemen, zo gauw is ergens even staan. Het eerste, wat hier dus voorkomt, is Uzia. Ach, ik spreek het uit. Ik zal het even uit. Dus zo moet je schrijven. O-U-S-I-A. En we spreken het uit als Uzia. En het tweede is bios. Nou ja, dat kennen we wel van bioscoop enzovoort. Uzia betekent het wezen. Het zijn zoals die vader is kennelijk. Het bios is het aardse bestaan. Het aardse bestaan, zoals bios is het leven hier in deze wereld. Beide vormen worden gebruikt. Waar hij om vraagt, waar dus deze jongste zoon om vraagt, is het wezen. Alles wat met God te maken heeft. Wat in dit geval met deze vader te maken heeft. Natuurlijk is die vader God, dus dat is het punt niet. En de jongste die vroeg hem, geef mij het deel van het wezen dat mij toevalt, dat mij toekomt, dat ik mag hebben. En dan staat er, en hij deelde aan hen beiden, dus het goed uit. Het tweede, bios. Dus hij vroeg om het Uzia wezen, maar kennelijk kreeg hij niet alles van het wezen, hij kreeg bios. Hij kreeg bios en die andere zoon ook. Dus ze hebben allebei, hebben ze dat bios ontvangen. En dus is dat hun eigen goed. Dat is aan hen gegeven. Dat is op zich niet meer van die vader, want die vader die deelde dat aan hen uit. Dat blijkt dan ook uit vers 13. En niet vele dagen daarna, want ze gaan er nu kennelijk beide wat mee doen. Dat wil zeggen, één gaat er in ieder geval wat mee doen, de jongste. Wat doet hij bij dat goed? Hoewel hij vroeg om het wezen, blijkt het later dat dat daarmee te maken heeft. Nadat hij alles verzameld heeft, daar staat letterlijk alles bijeenvergaderd hebbende. Dat wil zeggen dus, alles wat er aan wezen, aan goed aan hem geschonken is, dat moest hij dus verzamelen, moest hij bijeenbrengen kennelijk. En dat nam hij dus mee. Niet vele dagen daarna. Is weggereisd naar een ver land. Goed, de toepassing van deze jongste zoon doe ik in eerste instantie op Jehovah. Jawel, kun je ook noemen Jehovah. De Heer in het Oude Testament. Nou, die is immers de zoon van de vader, laat ons mens maken. Dus dat is degene die wel degelijk met zich, met de gang van zaken in deze wereld gaat bezighouden. De Heer, dat doet hij al vanaf de schepping, maar nu gaat hij dus ook weg. Gaat hij dus kennelijk ook uit die omgeving van God, de vader van Elohim, zo je noemde het vast. Gaat hij weg en gaat zich bezighouden met het goed uitdelen. Dat wat van hemzelf is, dat gaat hij dus kennelijk uitdelen. Nou, dat staat er dus. En hij is weggereisd naar een vergelegen land. Naar een ver land staat er letterlijk. Dat komt wel vaker voor je. Het is wel zo geweest dat het dus gaat om een ver land en dan heeft het te maken met de hemel. En dit ver land hier heeft te maken, in ieder geval met aarde. En beter nog, met het verre land heeft te maken met het land Israël. En met alles wat met het volk Israël te maken heeft. Dan gaat hij dat volk goed gaat hij geven aan Israël dat uit Egypte komt. Dan gaat hij de woestijn en dan wordt dus bijvoorbeeld de wet uitgedeeld. En het woord Gods en alles wat met het woord te maken heeft. Leven Gods. En alles wat ze aan wonderen gezien, dat wordt dus meegedeeld. En dat geeft hij en dat geeft hij maar. En al daar heeft hij zijn Wezen, dat staat er weer, dat wordt goed in regel 13, is weer het wezen. Dus niet het woord bios, maar het betekent dus dat er sprake is van goddelijk ingrijpen, van goddelijk leven wat hij meedeelt aan mensen daar. Nou goed, daar heeft hij dus zijn wezen doorgebracht, staat er dan. Het is eigenlijk een ander woord, dat doorgebracht betekent zoveel als uitgestrooid. Hij heeft het uitgegeven. Alle geestelijke dingen, de tabernakel, de tempel, de vergeving, de liefde, of hoe je het ook allemaal maar noemen wilt, dat heeft hij allemaal uitgegeven aan het volk. En staat er dan vervolgens uitgestrooid, staat er letterlijk, en dan vervolgens staat er levende overdadiglijk. Moet ik even op ingaan. Dat woord overdaad is het Griekse woord asotos. En de grap is, nou ja, grap, dat is, betekent letterlijk niet redding. Dat is letterlijk wat er staat. Het woord overdadiglijk, zo wordt ook wel gebruikt, maar het letterlijk betekent het wat niet met redding te maken heeft. En dat is heel apart. Hij levende staat er dan niet redding, zonder hoop op redding. Met andere woorden, hoe kunnen we gered worden? Door de verlossing, door enzovoort. Maar in het Oude Testament konden mensen alleen voor dat moment gered worden. Omdat er altijd weer offers gebracht moesten worden enzovoort voor de zonde en dergelijke meer. Dat was steeds een herhalingssituatie, maar vanuit geloof levend betekent het wel degelijk dat men dus uiteindelijk uit de wet en uit het woord van God in afhankelijkheid van hem kon leven. Die mogelijkheid was het wel. Hoe kwam dat nou eigenlijk dan, dat er niet sprake is van redden? Hij leefde daar, of hij was daar dan te midden van het volk, en er kwam geen redding eigenlijk uit. Ja, niet van hem, maar het merkwaardige is, er komt op een gegeven moment, als men die redding, die boodschap niet aanneemt, niet werkelijk aanneemt, dan ga je een tekort krijgen aan leven. Dat blijkt dan ook uit het vervolg. En toen hij alles uitgedeeld had, dus hij had niets meer te geven dan alles wat al was uitgedeeld, alles wat hij had gegeven, ja, verteerd staat er letterlijk, maar het betekent spenderen, uitgeven. Betekent niet dat hij het zelf op, dat is het probleem. Verteerd wil zeggen dat hij het zelf op eet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat hij dat uitgedeeld heeft aan anderen, heeft het meegedeeld aan anderen. En ja, uiteindelijk, wat doen ze ermee? Ja, kennelijk niet zoveel. Gevolg is dat er dus een hongersnood komt in datzelfde land. Dus als hij alles had uitgedeeld, kwam er, zo vertalen we het meestal met dat wet, kwam er een grote hongersnood in dat land, staat er dan. Dat land waar hij dus was. En hongersnood wil zeggen dat er een tekort is aan brood. Tekort aan brood. Dus nog wel een type van de heer. Zo
ja. Oh, echt?
Ja. Hij woont in het Koninklijk Paleis en staat in Spreuken. En als je weet hoe een spinnenweb eruit ziet, met al die plaatsen waar de heer naartoe is gegaan om onze woning te bereiden, dan denk ik van nou. Maar ja, dat is wel grof. Hoewel ik moet zeggen dat ik het voor mijn vrouw ook vaak doe, hoor.
Gelukkig. Ja.
Voordat je denkt dat het onder de wet is, maar
misschien wel. Volgende dag zie je ze weer zitten. Denk, zijn ze opgestaan?
Ja, ja. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Ben, mag ik eventjes?
Ja.
De jongste zoon vroeg om het eerste.
Die vroeg om het wezen. Nee. De jongste zoon is de tweede zoon.
Ja.
Hij vroeg om het wezen.
Ja.
En die vader deelt aan beide bios uit. Okay. Ja. Beide krijgen dus hun deel. Ook al had die oudste er niet om gevraagd. Maar goed, die krijgt dus ook Kennelijk is het de tijd dat ze er beide wat meer kunnen doen, of mee behoort te doen. Er wordt verder niks van bijgezegd dat die vader zegt, wat moet je doen. Maar dat zat kennelijk in die ene wel. In die jongste zat het van, dat kan ik niet voor mezelf houden, dat moet ik delen. En het is niet zo van, hij verteerde alles, dat we zeggen, hij vraagt alles op en zo. Dat is wel de suggestie die straks die andere zoon brengt, maar dat staat er niet in de grondtekst. Ze hebben het inderdaad een beetje anders vertaald. Maar er staat in de grondtekst dat hij dus inderdaad zijn wezen uitdeelt. In dat land. Dus in het hele land Israël enzovoort. Want dat is de plek waar dat dus gebeurde. Maar de redding, hij leefde zonder redding. Dat wil zeggen, er was niemand, verhoudingsgewijs eigenlijk, er waren eigenlijk geen mensen die boodschap aannamen, die met dat wezen van God, met dat wezen van deze zoon ook inderdaad wat deden. Met als gevolg dat er dus een hongersnood komt in het land, tekort aan brood. En dan moeten we nog even voor naar Deuteronomium 28. Ik moet hier en daar maar eens even een bijbeltekst opzoeken. Deuteronomium 28. Overigens, als je dat hoofdstuk leest, dan kun je ook een klein beetje begrijpen van wat Israël in de afgelopen eeuwen is overkomen. Overal waar de Joden dus op een gegeven moment positie kregen in de landen en opgevangen werden, werden de landen steenrijk. En zodra men dus weer begon over een pogrom en ze gingen weer, ze verdwenen naar een ander land, dan werd het land waar ze uitkwamen arm. De Gouden Eeuw was de eeuw waarin er enorm veel Joden in ons land waren. Op een gegeven moment kreeg men het idee van die moeten maar eens weg. Gingen ze naar Engeland en werd Engeland het volk wat de heerschappij kreeg. Daarvoor was het Portugal. Dus ja, het is wel apart dat het allemaal zo werkt. Wat niet wegneemt overigens, dat ze eigenlijk ja, vaak geen rust hadden. 28 vers 47, 48. Deuteronomium 28 vers 47, 48. Daar wordt al, notabene zijn ze nog niet in dit land, maar het wordt al geprofeteerd. Omdat gij de Heere uw God niet gediend hebt, zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten vanwege de veelheid van alles. Nou, dat is dus dat wat die Heer uitdeelt, zeg maar. Daar komt het op neer. Zo zult gij uw vijanden, die de Heer onder u zenden zal, dienen. In honger en in dorst, in naaktheid en in gebrek aan alles. En hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen. Dat is profetisch voor het Romeinse Rijk al. Totdat hij u verdelgen. Hij, dat wil zeggen dat volk. Totdat hij u verdelgen. Dat is vers 47 en 48. Dus die hongersnood en alles wat er verder bij komt, heeft te maken met het feit dat het volk ongehoorzaam is. Dat het niet datgene doet wat eigenlijk verwacht zou mogen worden. En dus wordt er geprofiteerd, er komt een hongersnood. Een ander voorbeeld is een paar hoofdstukken verder, Deuteronomium 32, vers 22 tot met 24. 32, vers 22 tot met 24. Wanneer het volk dus ongehoorzaam is, wordt hier ook weer gezegd, dan staat er, want een vuur is aangestoken in mijn toorn en het zal branden, bernen is branden, tot in het onderste gedeelte van het dodenrijk. Het gaat hier niet om de hel, broedersvuur, maar het onderste gedeelte van het dodenrijk. Daar zijn dus delen in, gedeeltes. En zal het land met zijn inkomst verteren en de gronden van de bergen in vlam zetten. Ik zal kwaden over hen hopen, mijn pijlen zal ik op hen verschieten. Uitgeteerd zullen ze zijn van honger, opgegeten van de karbonkel en het bitter verderf. En ik zal de tanden van de beesten onder hen schikken met vurig venijn van slangen des stof. Met andere woorden, de Heer zal vanwege de ongehoorzaamheid het volk dus inderdaad in hongersnood brengen. Letterlijk natuurlijk, maar in de gedachte zoals hier naar voren komt, is er tekort aan brood, is er ook een tekort aan woord. Woord Gods. Dat werkt niet meer. Dat werkt niet meer, het is uitgehold, het is geïnterpreteerd door mensen, met als gevolg dat men alles van het woord kan gebruiken. Ze kan het heel netjes doen, ze kan het heel keurig allemaal bewaren. Maar waar het woord naar wijst, namelijk het leven van God, dat komt niet aan bod. Dat is overigens voor al diegenen die denken dat het christendom in plaats van Israël gekomen is, precies hetzelfde. Heb je ook wet, regels, zo moet het en zo moet het. En je ziet ook dat er geen leven is, maar dat het alleen maar een keurig, nou ja, keurig, maar in ieder geval een soort van netjes leven aan de buitenkant is, van zoals men dan denkt dat dat zou moeten. Nou, tekort aan brood is een tekort aan woord. Uiteraard heeft dat gevolgen, staat er dan ook bij, in ons gedeelte in Lucas. En hij begon zelf, staat er dan, gebrek te lijden. Ook daarin kreeg je weer te maken met die honger. Ook hij kreeg honger, want honger betekent dat je dus woord eten tot je neemt. En honger betekent ook, en als je verzadiging hebt, betekent dat je dus eten voldoende krijgt, dat je tot je kunt nemen, dat er dus leven is. En betekent met één ook dat je in ontmoetingen met elkaar dat kunt delen. Dus het brood delen wil zeggen hetzelfde. We krijgen dan nog meer te maken in verband met avondmaal. Brood delen betekent, wij uiteraard ook, maar brood delen betekent dat je dus met elkaar gemeenschap hebt rondom het woord van God. En dat woord, dat was er wel, maar het was er eigenlijk niet. Het volk leefde met al die regels die er waren naast de betekenis en naast de bedoeling van dat woord. Nou, dus gaat de Heer uit Israël weg, hebben we al eens een keer eerder over gehad. Hij gaat uit de tempel weg, hij gaat naar de Olijfberg toe in de heerlijkheid des Heeren, gaat omhoog en gaat weg. Tijd lang, 400 jaar, is niks van aanwezigheid van God in het land. Dan gaat wat anders gebeuren. Vers 15. Hij ging heen, dat is eerst wat er staat, hij ging weg. En wat gaat hij dan doen? En hij voegde zich, staat er dan, bij één van de burgers. Dat is een belangrijk punt, om dat eventjes te onthouden. Hij voegde zich, hij ging dus weg, en hij voegde zich bij één van de burgers. Je moet zo zien, dit verhaal gaat natuurlijk achter elkaar, dat als je toepast op de Heer, en dat is zeker de bedoeling, dan zit er misschien 400 jaar tussen, maar dat maakt even niet uit, omdat het hier gaat om de lijn die te maken heeft met de jongste zoon. En wat gebeurt daar dus? Hij voegde zich bij een van de burgers van dat land. Dat woord voegen, bij, dat is een heel belangrijk aspect. Want daar komen we op iets wat eigenlijk vermoedelijk niet vaak wordt meegedeeld. Voegen bij. Het Grieks woord. Oh, sorry. Kolaomai. Dat komt vaker voor. Nou, dat eerst maar even zien voordat ik de betekenis ervan noem. Matthäus 19, vers 5. Want daar geeft met één de betekenis aan van dit woord voegen bij. Ik noem u Matthäus 19 vers 5. Het gaat mij nu sec alleen om de betekenis van het woord. Weet je niet dat het Oude Testament gezegd is, dat hij gezegd heeft. Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. Sommigen maken ervan, zal aan zijn vrouw hangen, maar nou ja. Zal zijn vrouw aanhangen, ja dat lijkt me ook niet alles. En de twee, staat er dan niet die twee, maar de twee, dat is een heel belangrijk principe, dat is namelijk het principe van nieuwe schepping. De twee zullen tot in één vlees zijn. Als je dus de vrouw aanhangt, aankleeft, staat er eigenlijk. Hij zal zijn vrouw aankleven. Die moet ik me even heel letterlijk voorstellen. Niet verder thuis en zo, maar gewoon wel even hier. Aankleven en de twee zullen tot één vlees zijn. Met andere woorden, er wordt altijd gezegd, nou, dan komt dan een kind enzovoort. Dat zal dan wel. Dat is dus kennelijk niet zo als er geen kind komt. Dus je kunt daar het nodige van zeggen, maar het gaat mee om dit woord. Kolaroma is datzelfde. Aankleven. En dan worden de twee wordt één. Dat is belangrijk. Hoe je dat dan ook verder uitlegt, gaat nu even om dit principe. De twee wordt één. Eén vlees. Als dus deze zoon aankleeft bij een van de burgers van het land, wat moet er dan uit concluderen?
Ja, met één met de burgers.
Met één burger.
En dat moet God zijn.
Nee. Even een stapje verder. Hij wordt mens. Hij wordt geboren in Bethlehem. Hij wordt mens. Het gaat hier dus dat aankleven bij één van die burgers van het land, betekent dat de twee, de hemelse kant, aardse kant, één persoon worden. En dat is, dat kom je niet vaak tegen met deze gedachte, dus zal ook vaak, als je het zegt, zal het ook vaak bestreden worden. Dat is altijd zo met nieuwe dingen.
Wat wordt dat precies?
De menswording van de Heer. Als je het hebt over de twee, man en vrouw, zullen tot één vlees wezen, betekent dat twee één is met dat woord aankleven, kolaomai.
K-O-L-L?
K-O-L-L, A-O-M-A-I, zo is het werkwoord. Aankleven.
Ik heb er een P van gemaakt.
Nee, dan kleeft het niet meer.
Sorry, ik had het niet gelezen.
Dat beklijft niet. Maar het is een wezenlijk onderdeel wat hier dus nu staat. Dus die twee aankleven tot één, betekent dat als hij dus in de, hij gaat heen, dat we zeggen, de Heer ging historisch gezien uit Israël weg. En dat is 400 jaar, dat is 400 jaar is het niet. En dan komt op een gegeven moment Johannes de Doper, nou ja, de Heer dus ook. En die kleeft dus een van de burgers aan, dat is een omschrijving voordat hij mens wordt. He, want hij is het normaal, als zoon van God is hij zoon van God. En nu komt hij in een menselijke gedaante, in dat volk. Dus hij kleeft aan een van de burgers van dat land aan. En die stuurde hem, heel apart, die stuurde hem, dus hij werd gestuurd, waar naartoe? Nee, oh nee, nog niet. Ja, het is mooi geïnterpreteerd. En hij stuurde ze naar zijn akkers, staat er dan. Hij moet naar zijn akkers. En wat is er op die akkers te vinden? Nou ja, geen brood in ieder geval, en geen koren, want er was honger. Dus er was niks te vinden. Dus wat moet je dan? Op die akkers zijn een heleboel zwijnen. En die moet die voedsel geven. Een zwijn is een type van het natuurlijk mens. Natuurlijk. Nou, dat geloof je ook weer niet. Nou, dan gaan we even kijken wat dat weer wordt. Hij zond, dat was zijn opdracht dus, hij werd gezonden naar het volk Israël. Hij kwam tot het zijne, hebben we niet aangenomen. Hij kwam tot het volk Israël, dat wordt hier omschreven als zwijnen. Namelijk, want dan moet je afvragen, waar is dat nog een beeld van? Nou, dat zoeken we even op. Matteüs 7. Hij moet, zegt Johannes 10, ik moet het werk doen wat mijn vader mij gezegd heeft. Ik moet de werken van mijn vader doen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En daar willen ze niks van weten. Dat het erop aankomt. Een varken is het beeld van een natuurlijk mens. Onrein. En die heeft niks in verstand van de geestelijke dingen van God. Matteüs 7, vers 6. En hier heb je met één hele stille profetie, voordat je erg moet oppassen met evangelisatie. Maar dat leest men niet. Matteüs 7, vers 6. Heb ik dat nu goed?
Ja,
een paar over zijn. Waar staat hij? Oh ja, ik zit in 7, kijk. Ja. Geeft het heilige aan honden niet. Let op, honden en zwijnen komt nog een keer voor als combinatie. Honden zijn heidenen in de wereld. En we hebben paarden niet voor de zwijnen. Dat zijn natuurlijke mensen. Beeld van natuurlijke mensen. Een varken die is alleen maar bezig met te broeden in de aardse dingen. Bezig liefst ook met modder. Dus combineren met water. Dat doet het hem dan wel kennelijk. Dus ergens willen ze dan toch wel iets van water hebben. Maar over de rest stof. En in die combinatie proberen ze van alles te vinden. Je kunt ze van alles geven, schillen en weet ik wat allemaal meer. Een schillenboer die had dat vaak, vroeger tenminste, was dat nog een job. En dat kon je dan voor de varkens gebruiken. En die varkens die hebben niks van door. Mensen die dus natuurlijk leven, die alleen maar bezig zijn met deze wereld, met deze natuur, de oude natuur, met deze schepping. Die zijn ook alleen maar aan het vroeten in die oude schepping. Ze zijn alleen maar bezig met die dingen. In wat voor vorm dan ook. Het kan ook heel hoogstaand zijn. Het kan heel wetenschappelijk zijn allemaal. En toch vroeten ze gewoon in de aarde. Dat is één. Het zijn ook dieren waar, als je niet oppast, ontzettend makkelijk demonen in komen. Lucas 8. Daar heb je hetzelfde beeld. Lucas 8. Dan is de Heer op een gegeven moment aan de andere kant. Even kijken hoor. Ja. In het land van Gadara, aan de overkant van de het meer van Galilea. En daar staat dan in vers
32.
Ja, 32. Daar is hij bezig dus. Nou, dan heeft hij dus mensen, helpt hij dus en drijft die demonen uit. En dan staat er in vers 32. En al daar was een kudde van met veel zwijnen, weidende, voedsel dus zoekend op de berg. En ze verzochten hem dat hij hun wilde toelaten, die demonen dus, om daarin te varen, daarin te gaan dus letterlijk. Hè. En hij liet het hun toe. En die demonen gingen uit van die man en die kwamen terecht in die zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in het meer en versmoorde, dat wil zeggen verdronk. Met andere woorden, toen waren ook die demonen weg in dat meer, beeld van het oordeel. Maar goed, ook daar wordt dus, ze worden dus gehoed daar op de in van het meer en dan kennelijk komen daar dus machtige geesten in terecht, waardoor die beesten dus ook hun hele doelen laten verder kwetsen. Honden en zo vinden we ook terug in 2 Petrus 2 vers 22. Dat is altijd een prachtige tekst. Het zijn allemaal tweetjes, om de een of andere reden. 2 Petrus 2 vers 22. Dat staat achter het Oude Testament. Vanaf vers 20 lees ik even. Het gaat om valse profeten in de gemeente trouwens. Die er dus ook zijn. Want Satan, die zich voordoet als engel des lichts, die zal ook inderdaad zich in de tempel God zetten en aan zich laten zien dat hij God is. Dat gebeurt ook in de gemeente. Niet in Israël, maar in de gemeente. Maar ja, de toekomst in Israël. Vers 20. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus aan de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, maar daarin wederom ingewikkeld door overwonnen worden, dan is hun laatste situatie beroerder erger geworden dan de eerste, toen ze nog niks kenden van de Heer. Want het zou voor hun beter zijn dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die nu ze hem gekend hebben, afkeren van het heilige gebod dat hun is overgegeven. Dat wil zeggen, wie het niet kent, die kan dus niet op ongeloof worden besproken. Wie op ongeloof besproken wordt en weigert, terwijl hij het toch al weet, staat een broedersituatie te wachten als de mensen die dat niet weten. Dat wordt hier bedoeld. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord wordt aangeduid. Een hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug, dat wil zeggen, het varken dat eigenlijk gewassen was, is wedergekeerd tot het wenteling in het slijk. Daar heb je hetzelfde dus weer terugkerend in het zich wentelen, zich prettig voelen, te midden van de modder en de aardse dingen. Dus zwijnen heeft te maken met een natuurlijke mens. Dat wat de oude mens zegt, wat ik vind, met ik als hoofdpersoon. Dat is het probleem vaak hoor. Als iemand zich overgeeft aan Jezus Christus namelijk, dan betekent dat hij daarmee uitdrukt dat, hij, dat de Heer Jezus Christus de macht over hem mag hebben. Dat je die macht uitlevert, dat je erkent dat iemand boven je staat van wie je afhankelijk wilt zijn en worden. Nou, dat heeft nogal wat voet in de aarde. Want voordat het zover is dat we onszelf ook helemaal realiseren wat dat inhoudt. Maar toch, wie vanuit geloof en uit vertrouwen leeft, dat de Heer die dingen dus veranderen zal, die zal het ook weten. Maar de zwijnen terugkeert wellicht naar hun eigen visies. En die zullen dat niet accepteren. Die willen zichzelf als God. Dat is het probleem van de zondeval. Dat is de mens als God geworden, met zijn kennis van goed en kwaad. Nou, bijbels gezien is dat dan dus de dood. Nou, hier dus ook. Hij wordt gestuurd naar de zwijnen. Naar de natuurlijke mensen in dat land. En die natuurlijke mensen in het land, die op die akkers. En nu is het gek, want nu gaan we eventjes in ons gedeelte van Lucas 15 kijken, want dan komen we nog eens even wat anders tegen. Even zo tussendoor, dan laat ik u even wat denken. In vers 25 van Lucas 15 staat: en zijn oudste zoon was op de akker. Het woord staat voor veld, maar staat hetzelfde woord akker. Nou ja, laat ik even voor wat het is. Maar in ieder geval zitten daar zwijnen. En die oudste zoon die was natuurlijk ook met die zwijnen bezig. Maar goed, voordat we zover zijn, in ieder geval zit die natuurlijke mens, die zit op, daar wordt hij naartoe gestuurd, naar de akkers. Dat wil zeggen naar alle gebieden, provincies van het land. Want hij is immers mens geworden en hij, nu gaat hij daar, ja, moet hij voedsel geven. Welk woord moet hij dan geven? Nou, dat staat er. Hij zond hen naar zijn akkers om die zwijnen te weiden, dat wil zeggen voedsel te geven. En hij, deze jongste, was begeerig om zijn buik te vullen, een prachtige uitdrukking, om zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Nou, met draf, daar zitten wij met de gedachte van, nou, dat is me nog een rotzooi. Nou, het wordt draf. Dat is een prachtig woord, als je weet hoe het in elkaar zit. Draf is een ander woord voor afval. Maar het woord wat ervoor staat is geratia. Ja, ik geef een paar voorbeelden, een paar woordjes. Ik ken ook Grieks. Geratia. Dat betekent letterlijk hoorntjes. 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 En een hoorn is een beeld van koningschap. Het heeft iets te maken met het koningschap. De hoornen, zeven hoornen, tien hoornen hebben we eens gehad in de Openbaring en zo. Wat wordt hier bedoeld? Als je dat woord opzoekt, dan blijken dat de peulen te zijn van de Johannes broodboom. Die komt nu voor in Zuid-Afrika. Maar toen kennelijk in het land Israël ook. Nou, welke Johannes zou dat brood in brengen? Ja, Johannes de Doper. Het evangelie van Johannes de Doper aan het volk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. En hij wilde het volk, hij moest het volk voorbereiden op de komst van de Heer Jezus. Want er staat vergeving voor de deur enzovoort. Die na mij komt is meer dan ik enzovoort. Dus dat is helemaal geen rotzooi. Integendeel. Het zijn hoorntjes, die zaden, die zijn gelijk van gewicht. En dat werd dus vaak gebruikt voor als een soort van, om te wegen, om af te wegen. Dat zit, komt ons woord karaats vandaan. Karaats, van keratia, karaats. Zoveel karaats wil zeggen zoveel peultjes die je naast elkaar legt. En daar kun je dus heel zuiver mee meten, want die waren allemaal gelijk van gewicht. Heel apart. Dat is bij geen enkele peul zo, maar bij deze wel. Allemaal gelijk van gewicht. En die werden dus als zodanig ook gebruikt. Het is dus, in die zin, dit is een boom die is altijd groen. Heeft dus altijd te maken, dat heeft te maken met de boom des levens, die altijd groen is. Altijd geven zijn vrucht, zeg maar. En is verschrikkelijk hoog, kan 10 tot 12 meter worden. En geeft daarmee dus aan het beeld van de boodschap evangelie van het koninkrijk. Dat is het verhaal van die draf. Dat werd dus, dat moest dus aan dat volk gegeven worden. Die boodschap van Johannes de Doper en vervolgens dat het koninkrijk aanstaande is. In hem de boodschap van het koninkrijk. En wat staat hier nu? Hij wilde graag daarmee contact hebben. Eten, samen eten van wat ook voor die varkens was. Namelijk om van die boodschap te eten en te ontvangen. Wou hij zelf ook graag. Hij wou zelf graag natuurlijk ook deze zoon, zeg maar Jezus, dat er communicatie zou zijn op grond van het leven. Dat hij dus ja, ook aan deze zwijnen uitdeelde. Moet je nagaan, het is dus dat eerste, dat was al zo zijn wezen. En wat hij dan nog doet is die boodschap brengen in een lagere situatie. Als mens, zeg maar. Hoewel zoon van God natuurlijk, maar als mens. Om die boodschap van het koninkrijk te brengen. En hij wou dus daar ook, wat die zwijnen dus zou moeten eten, zou hij ook graag willen eten. Hij zou daar contact mee willen hebben. En hij kreeg dat niet. Niemand gaf hem die. Om even dan Johannes 1 ernaast te leggen. Want dat is eigenlijk dezelfde bedoeling, lijkt me. Vers 10 en 11 en 12. Johannes 1, vers 10 tot met 12. Dus dit gaat eigenlijk om hetzelfde. Vers 10. Hij was in de wereld, Oude Testament. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Oké, dat is dus, zou je kunnen zeggen, Oude Testament met alles wat hij aan wonderen deed, ook bij andere volken enzovoort. Dus men wist daar heel veel van. Die koningin van Scheba, die van het zuiden, die dus naar, naar Salomo toe kwam, die ook goed wist van de gang van zaken van God. Dus dat was op zich niet onbekend. Goed, vers 11. Hij is gekomen tot het zijne, volk Israël, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is dus de draf. Ze accepteerden die boodschap van het koninkrijk niet. Maar voor zover er hem aangenomen hebben, zovelen als, betekent dat niet iedereen, dat het niet nul was, maar dat er individuelen waren die hem wel hebben aangenomen, niet het volk als zodanig. Dus er wordt eerst gezegd, ze hebben hem niet aangenomen. Maar voor zover mensen hem wel hebben aangenomen, die heeft hij de macht, de mogelijkheid gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Wanneer konden zij kinderen van God worden? We hebben het vorige keer over gehad. Na de opstanding. Dus diegenen die wel in hem geloofden, bleven geloven, de discipelen en ook anderen, waren een heel aantal die overleden zijn voordat hij opstond. Dus op het moment dat hij stierf, stonden die mensen op en die kwamen in Jeruzalem ooit. En die kwamen dus ook op de Pinksterdag en werden gedoopt in de Heilige Geest en kwamen dus tot geloof, werden gedoopt in de Heilige Geest en werden dus volk van God, werden kinderen Gods. Diegenen die hem aangenomen hebben, die heeft een mogelijkheid gegeven om kinderen Gods te worden. Maar die zijn uit God geboren. Dus niet meer uit de wil van het vlees. Dus je moet niet denken dat het te maken heeft met een aardse geboorte of met een aardse situatie enzovoort. Dus niet meer met die varkenskwestie, zeg maar. Maar dat het echt te maken heeft met het leven Gods. Nou, dus dat is wat hier in wezen ook weer naar voren komt. Niemand gaf ze hem. Hij kreeg geen contact ermee. Dus tot zichzelf gekomen, dat is wat apart. Wat betekent dat, tot zichzelf gekomen? Nou, die scheiding gaat weer plaatsvinden. Hij was immers met die ene burger verbonden. Maar nu legt hij dat burgerschap af. Hij sterft. Dus losgekomen van dat burgerschap, dat we zeggen tot zichzelf gekomen, ga gaat hij dus, laat hij eigenlijk die menselijke situatie hier zitten. Dat is natuurlijk het beeld van het opgeven van je bestaan. Dat is de bedoeling dan ook. Zei hij, ik ga naar mijn vader. Dat zegt de Heer ook tegen de discipelen. Van ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik heen gegaan ben, dan kom ik terug en zal ik u tot u nemen op dat gij mocht zijn waar ik ben. Ook hier, tot zichzelf gekomen zijn, dus dan is het de situatie met de eenheid met het burgerschap eigenlijk achter de rug. En dan zegt hij, hoeveel huurlingen van mijn vader, die vader heeft dus een aantal gehuurd voor werk. En wat zijn die huurlingen dan? Ik denk dat het hier te maken heeft met engelen. Engelen, die huurlingen die worden gebruikt voor het werk van God, zodanig. Ze zijn geen zonen, dat zijn deze twee. Maar ze zijn wel in die sfeer van die vader. Dus hoeveel huurlingen? Arbeiders in de wijngaard, kun je ze noemen. Door God gehuurd. Engelen, dienende geesten, zegt Hebreeën 1. Hebben overvloed van brood. Die hebben het woord zomaar tot hun beschikking. En ik verga hier van de honger. Vers 18. Dit moet je snappen. Ik zal opstaan. Hij was immers gestorven. Hij had zijn menselijke bestaan afgelegd. Hij was gestorven. Hij zegt, ik ga naar de vader toe. En hij staat dus op. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. Heen gaan. En wat zei de Heer ook alweer tegen Maria? Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet tot de vader opgegaan. Direct na de opstanding. Zij mocht hem niet aanraken. 7 dagen later was er een Thomas, die moest hem aanraken. Wat is er gebeurd intussen? Hij is op de opstandingsdag naar de vader gegaan. En ik kwam in een andere gedaante terug. En even, ik zie u kijken, zo van, hoe kom je daar nou weer bij? Al die nieuwe dingen, daar word ik maar ziek van. Nou, eens even kijken. Ik weet niet meer of dat in... maar ik weet het wel, welke tekst het ook weer was. Marcus, geloof ik. Marcus, helemaal het eind. Ik weet het niet meer, maar het schiet nu zo te binnen. Ik weet alleen dat er staat. Zien. Nou, zoek even door, want nu ik het toch over begin, moet ik het toch... En in een andere gedaante verschenen aan 2 van hen, staat er op een gegeven moment.
16 vers 12 van Marcus.
Marcus, toch. Dankjewel. Ja, er staat in vers 9, en Jezus opgestaan, dus morgens vroeg, op de eerste dag der week, dus op de zondag, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, van wie de demonen eruit voorop. Die zei van, dat zei die dus ook al van, even kijken, demonen had uitgeworpen. En deze ging heen, boodschap aan degene die met hem waren geweest, die treurden, en toen ze hoorden dat hij leefde en door gezien was, geloofden ze het niet. En daarna is hij geopenbaard een andere gedaante aan 2 van hen. Terwijl die wandelden en het veld ingingen. Wie zou dat zijn?
Emmausgangers.
Emmausgangers. Dat is op diezelfde dag. 'S Avonds. Maar ze hadden gehoord, ja, het is allemaal, nou is het al 3 dagen, we hebben niks gehoord enzovoort. Het is op de opstandingsdag. Dus wat is er gebeurd? 'S morgens vroeg kwam hij Maria tegen. En Maria mocht hem niet aanraken. Waarom mocht hij hem niet aanraken? Omdat hij weliswaar een opstandingslichaam, maar toch met de zonde van de wereld, die hij natuurlijk had afgelegd, als het ware in zijn lichaam. Want het beeld van zijn lichaam was ongetwijfeld nog wel dat er gaten in zijn handen en zijn voeten waren enzovoort. En in zijn zij. En hij is eerst opgevaren tot de vader. En daarna is hij in een andere gedaante teruggekomen. Hij had een opstandingslichaam. En hij heeft dus kennelijk, heeft hij in het opstandingslichaam, een positie gekregen die boven alle andere posities uitgaat. wordt genoemd in Filippenzen. Met andere woorden, hij heeft dus een andere gedaante gekregen waarbij hij zich kan materialiseren en niet. Dat moet hij zelf weten, hij kan zich laten zien en een keer verdwijnt hij weer en is hij weer ergens anders enzovoort. Dus die andere gedaante, dat is een gedaante waarin hij wel mocht en kon worden aangeraakt. Maar bij de eerste niet. Bij de eerste kon dat niet. Dus hoe dan ook, dus hij is opgestaan. We gaan daarmee even weer naartoe. De verbinding met de burger is voorbij. En hij staat op en hij gaat naar zijn vader. Dat wil zeggen, hij gaat naar zijn vader. En Lucas 15. En dan zegt hij, ik ga er naartoe, want ik heb gezondigd tegen de hemel. Dat is het koninkrijk gods, de hemel. En tegenover u. Voor u is tegenover u. Ik heb gezondigd over de hemel voor u. Wat is dat nou raar? Want als je dus kijkt naar wat de Heer eigenlijk doet, hoe kun je dan zeggen dat hij gezondigd heeft? Wat is er dan gebeurd waardoor hij zegt, ik heb gezondigd? Overigens, de hele gelijkenis is ook van een toepassing die natuurlijk ook te maken heeft met de mens die de Heer heeft aangenomen en later de weg kwijt is geraakt en weer terug wil. Dat kan. Daar is hij natuurlijk net zo goed op van toepassing. En dan is het natuurlijk wat letterlijker. Want het gezondigd zijn van Jezus heeft te maken met het feit dat hij die onschuldig was, de zonde van de mensheid op zich heeft genomen. En dus heeft God hem als zonde gerekend. Het is hem tot zonde gerekend. Zodat wij vrij zouden zijn van elke macht van zonde en vrij tot de Vader zouden kunnen gaan. Met zijn geloven en onszelf aan hem toevertrouwen. Dus dat ik heb gezondigd, mag je vanuit het perspectief van de evangelie van de Heer lezen als dat hij de zonde op zich genomen heeft. Maar daardoor, kennelijk, nou ja, toch wel, dat moet toch wel heel zwaar zijn geweest. Hè? Dan wist hij ook van, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dus hij wist dat het ontzettend zwaar was. Dus eigenlijk zit hij op dat moment, dus in zo'n situatie, dat je zegt van, nou, ben ik nog wel in deze situatie nog wel acceptabel. Nou, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden enzovoort. En dan staat hij op, vers 20, en nadat hij was opgestaan, dan staat hij opstaande, dat staat er niet. Nadat hij was opgestaan, opstaande betekent terwijl hij opstond. Nee, nadat hij was opgestaan, vers 20, ging hij naar zijn vader. Dus de hemelvaart, zeg maar. En als hij nog ver van hem verwijderd was, misschien is het op die eerste dag, wie wil het zeggen, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen en op hem toe rennend, er staat niet lopend, er staat echt rennend, viel hij hem om de hals en kuste hem. Eenheid. Absolute eenheid. Dat betekent dat Jezus Christus opgevangen naar de hemel inderdaad een enorme overwinning heeft behaald, die de hemelse vader natuurlijk ook enorm heeft. Maar in menselijke woorden moet je dat dan uitdrukken. Dus heeft bemoedigd, bekrachtigd en blij om is geweest enzovoort. En de zoon zegt dan tegen de vader, hier tenminste in dit verhaal, ik ben niet meer waard om je zoon genaamd te worden. En dan zegt de vader niet eens van, nee, dat is wel enzovoort. Nee, de vader zegt tot zijn dienstknechten, en hier krijg je dus die verandering van gedaante, die verandering van persoonlijkheid. Breng het eerste kleed. Hier. En doe het hem om. Het eerste kleed. Een kleed, een bekleding is een lichaam. Dat ken je misschien de uitdrukking. Lichaam. Daar komt het vandaan. Lik is vlees en haam is huis. Dus een vleeshuis. Een lichaam is een huis waarin je woont voor een tijd lang. Dus een lichaam, het aardse lichaam, is gewoon een tijdelijk huis. En dus betekent dat een kleed, bekleding, betekent dat hij dus een huis, als het ware een behuizing, om zich heen krijgt. Dus wat hij krijgt is, hij had al een nieuw lichaam uiteraard, anders kan hij niet opstaan, maar hij krijgt hier het eerste kleed. Dat wil zeggen, hij krijgt de hoogste positie. Dat is wat hij dus krijgt. Lik is het woord voor vlees.
Hier staat het beste kleed.
Dan zeg ik, het eerste staat in de context. Het eerste kleed. Dat zal ook ongetwijfeld het beste zijn.
Ja,
daar gaat het om.
Pardon?
Protos, ja. Het eerste. Ja. Beste zou een ander woord zijn.
Het woord lik, dat ken je misschien niet. Ik maak altijd een grafje, want dat is nooit leuk, maar dit is echt. Lik op stuk is niks anders als vlees op stokje, oftewel barbecue. Maar goed, en likhaam is likken vlees en haam is huis. Dus haamsteden is het prachtige huis in de stad. Dus vleeshuis, oftewel een behuizing. We hebben dus een behuizing voor een tijd lang, waarin dus uiteraard dan leven is.
Dat is een beeld van het kleed.
Dat kleed, ja. Hij krijgt dus een verheerlijkte, een hoogste positie, zou je kunnen zeggen. Die krijgt hij dan. Hij heeft hem in Filippenzen 2, staat daar op een gegeven moment dat hij hem een positie heeft gegeven boven alle naam. Nou, dat heeft de Heer. Heeft dus, de overwinning is dus de eerste van de nieuwe schepping. Eerstgeborene van de nieuwe schepping. Dat is dat kleed. En, maar je krijgt nog veel meer. En hij had dus kennelijk, hij kwam dus naakt, kennelijk. In ieder geval niet met veel om. En doe hem dat om. En geef, breng voor, we zeggen, haal tevoorschijn. Haal het eerste kleed tevoorschijn en doe hem dat aan. Bekleed hem daarmee. En geef een ring om aan zijn hand. Oh ja. Dat is niet hier zo in, hoor. Maar het begrip hand, dat heeft in de Bijbel te maken met het onze gedeelte. Met het Griekse woord tenminste voor het onze gedeelte. En bij een ring gaat het uiteraard om dat hij om die vinger is. Dat het dus de hand is, heeft te maken met handen, heeft te maken met werk. Heeft te maken met bezigheid. Dus die ring om, in het Oude Testament komt dat heel vaak voor, dat een koning op een gegeven moment een wet bekrachtigt met zijn eigen handtekening. En die eigen handtekening, dat werd in een zegelring gezet. En dat werd dan in wat roodachtig materiaal gedrukt, waardoor het dus duidelijk was dat de wet stond vast en daarmee was alles gedaan. Met andere woorden, dat is nog eens een keer aangeven dat hij dus een positie krijgt over heel veel anderen. Die ring om zijn hand, dat wil zeggen aan zijn vinger. En dan verder, die zegelring. Daniel 6 vers 18, zet dat er maar even neer. Dat is dan anders, ik kan het niet allemaal opzoeken. Dat is, namens God moet hij dan optreden. Hij treedt dus namens God op. Hij is uitermate verhoogd. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam, zegt Filippenzen 2. En volgens Daniel 6 vers 18, daar zie je dus staan dat de koning Asveros die verzegeling heeft en vaststelling van handelingen wordt daarmee uitgedrukt. Dan schoenen aan zijn voeten. Die heeft hij dus ook niet. Schoenen aan zijn voeten. Schoenen heeft in de Bijbel te maken met het woord wat voor staat, eigenlijk onderbinding. Hij was dus blootsvoets en door schoenen, door eronder te binden, is het niet meer blootsvoets. Efeze 6 vers 15. Efeze 6, vers 15. Ja, dan gaat het om de geestelijke wapenrusting. Vers 15, vers 14 zegt, sta dan op. Uw lendenen omgord hebbend met de waarheid en aangedaan hebbend het borstwapen van de gerechtigheid. Vers 15. En de voeten geschoeid hebbend met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat is wat hier dus ook naar voren komt. Waar het hier dus om gaat is dat als hij de schoenen aandoet, betekent dat de boodschap van de vrede met God door Jezus Christus tot stand komt. Dat is wat hij aan posities allemaal krijgt. In Lucas. En dan krijgt hij nog wat. Nou, niet alleen, maar er zijn ook nog andere wegen. Want je kunt natuurlijk van alles een positie krijgen, maar er moet ook wat gegeten worden. Dat is mooi. Als volgt. Geen draf meer. Dat is nu draf.
Nu kreeg hij wat anders. Vers 23 van Lucas 15. En breng het gemeste kalf. Ik moet in één keer denken aan een grapje van Fons Janssen ooit. Het was een katholieke grappenmaker, zeg maar, uit de jaren 60 of zo, 70. En die zei op een gegeven moment, had een vraag van, wie was niet blij met de komst van de verloren zoon? Gemeste kalf, meneer. Uiteraard niet. Dat was een grapje. Het gemeste kalf. Een kalf in het Oude Testament is een offerdier. En dat wordt, nou, als het er komt één keer vaker voor, en ik ga er verder niet op in, maar in 1 Samuel 28 vers 24 komt ook gemest kalf voor. En dan gaat het om die waarzegster van Endor, waar Saul op een gegeven moment naartoe gaat, want hij wil toch verschrikkelijk graag van Samuel weten. Het volk loopt weg en hij heeft een positie, dus dreigt hij te verliezen. Dan wil hij graag weten van Samuel, die al overleden was, van hoe hij nou verder moest. Dus zei hij tegen die waarzegster, eerst ging hij incognito, en zei hij tegen die waarzegster van, jij moet mij Samuel doen opkomen. Nou, die vrouw, die gaat dan prevelen enzovoort, en die schrikt zich een hoedje, want normaal word je gewoon voor de gek gehouden, maar die schrikt zich een hoedje wanneer Samuel inderdaad komt. Maar normaal komt er nooit één, alleen die lui die zeggen dan dat ze wat gezien hebben enzovoort. Dus dat is hetzelfde als de Griekse religie van in de vroegere tijd, die deed dat ook. Dus dan doen ze net en dan wordt er gewoon een demon die doet dan zijn werk. Maar in dit geval niet. En dan zegt Samuel, ja, wie ben jij dat je mij uit die rust die ik had doen opkomen naar boven toe? Ik wil helemaal hier niet naartoe. Hij wordt dus gestuurd door God. Maar het neemt niet weg dat hij daarmee het oordeel dan nog verkondigt. En daarna eet het van het gemeste kalf. Nou ja, hoe dan ook, het woord kalf in de Bijbelse gedachtegang heeft te maken met een offer uit het Oude Testament. En dat komen we wel vaker tegen. Genesis 18, laat ik die maar even pakken. Vers 7 en 8. Genesis 18. Vers 7 en 8. Niet voor niks omdat Abraham is. Maar het is altijd goed. Het wordt hier iets anders omschreven, maar het is wel heel mooi omschreven. En Abraham, dan komt dus de Heer, die komt dan bij hem en die ontmoet hem dan. En dan zegt hij van, oh, we moeten gauw even wat, we zullen even wat eten klaarmaken. Dus Sarah, kom op, haal wat meelbloem en maak wat koeken. En Abraham liep naar de runderen toe en hij nam een kalf, teder, zuiver en goed. Dus er zit geen enkel gebrek aan. En dat gaf hij aan de knecht, die haastte om dat toe te maken. Dat moest nu voorbereid worden. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hen voor de Heer. En hij stond bij hen onder die boom terwijl ze aten. Dus hier eet de Heer, terwijl men zegt dat het twee engelen, maar ik denk dat het de Heer is, die eet het kalf. Wat is volgens het, hij is wel toebereid, het kalf. Dus het is speciaal gemaakt om te eten. Als het gemest is, dan is het ook toebereid. Dan betekent dat de kalf extra heeft gekregen, zodat het er bont en blauw uitziet, zeg maar, heerlijk uitziet, prettig, aangenaam, teder en goed, hoe je het ook noemen wilt. En dat kalf, dat hier dus voor eten wordt gebruikt, werd in de wet, onder de wetgeving gebruikt voor offer. Dat werd geofferd door het volk. Ook voor het volk. En voor de zonde van het volk werd het dus ook gebruikt. Dat kun je in het Oude Testament op gemest, wil zeggen vet gemaakt. Dus dat kun je in het Oude Testament op diverse plaatsen vinden. Dat laat ik daar zitten. Als dus het vet gemaakt is, dan betekent het dat dat lichaam, dat ene lichaam, dat kalf namelijk, het kalf is een jong. dat geen contact heeft gehad, zeg maar, met andere dieren of wat dan ook. Het is gewoon uit die kudde weggehaald. Het is uit een totale kudde weggehaald, ook bij Abraham, ook op andere plekken wordt het gedaan, speciaal voor iets. Er is nog een ander lichaam wat speciaal uit de heidenen verzameld wordt. En dat is voor de Zoon, voor Jezus Christus. Dat ook een lichaam, de gemeente. Ja. Het gemeste kalf is een type van de gemeente, vervuld met Heilige Geest, vervuld met alle vette, dat we zeggen, de geestelijke dingen die God geeft. Dus dat gemeste kalf is hier een beeld van het lichaam van Christus. Dat moet toebereid zijn. Dat moet zuiver zijn. En de Heer die zegt op een gegeven moment, of Paulus zegt op een gegeven moment op een andere plaats, dat hij ons allen tezamen tot één man wil maken. Één zuivere man. Christus en de gemeente samen. Ergens anders, dat het door een volmaakte vrouw. Het wordt op allerlei beelden uitgedrukt, maar het gemeste kalf wil gewoon zeggen dat het te maken heeft met dat lichaam dat helemaal zuiver toebereid is. Dat is voor hem, voor deze Zoon. Althans, voor iedereen, want daar word je vrolijk van, als je dat gemeste kalf dus neemt. Betekent dus dat dat beest er is voor het offer. Betekent dat het lichaam van Christus er is, dat zich aanbiedt voor de Heer. Het is voor hem, het is niet voor mijzelf. Zo'n beest is dat niet. Het is zo vet gemaakt, het heeft zoveel van de geestelijke dingen meegekregen, dat hij dus helemaal bereid is om gegeten te worden door de Heer. Om eten is het Hebreeuwse woord agal. A is één en gal is volledig. Geheel. Dus agal eten is alles vanuit veel tot eenheid brengen. Dat betekent dus ook dat het eten communicatie is. Tot met elkaar eenheid. Daar bestaat het dus ook uit. In het Hebreeuws wordt het woord eten, agal, dus ook genoemd als tot één geheel maken eigenlijk. En hoe verschillend ook, dan toch is het één geheel. En dat wordt dan gebruikt uiteraard ook om die eenheid tot uitdrukking te brengen. Dus het eten van dat gemeste kalf heeft te maken met dat de Heer en ook anderen die gemeenschap in die eenheid met elkaar zullen ontdekken en kennen. Dat is een profetie die dus daarvan uitkomt. Wat hè?
Romeinen 12.
Pak het nog even. Dankjewel. Ja, Romeinen 12. Het eerste vers. Ik verzoek u dus, broeders, nadat hij eerst 10 en zo woord heeft gehad. Ik verzoek u dus, broeders, vanwege de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God welbehagelijk offer. Uw dienst naar het woord, staat er eigenlijk. Uw woordelijke dienst, dus uw dienst naar het woord. Dat hoort de bediening te zijn, dat wij ons stellen tot een offerande. Dus het hele volk bij elkaar, de broeders bij elkaar, zusters, die worden dus eigenlijk tot offerande gesteld. Dat is de bedoeling. En dat is dus, heeft hier dus mee te maken, betekent dus dat, als de Heer, even recapituleren, nieuwe positie heeft gekregen, brengt namens de Vader optreden. Tweede. En verder, dat hij dus het evangelie van de vrede brengt. Dan slaan we even 2000 jaar over. Maar dat kan in zo'n verhaal. De toppen worden gezien. Hè? Dus dat is vaker zo. Dat er veel dingen kunnen gebeuren. Maar dat als iemand een visie ziet. Van een profeet bijvoorbeeld. Die ziet dit. Een kind is ons geboren. Geboorte van de Heer Jezus Christus, een zoon, straks bij de wederkomst van de Heer, voor Israël, is ons gegeven. Dat diezelfde zoon, daar zit ruim 2000 jaar tussen, maar goed, hij zit al in de pieken. De dalen erin worden in dit geval niet genoemd. Dat is met profetieën vaak zo. Dus hier heb je dat ook, het is ook een soort profetische vorm waarbij het om gaat, dat er nu in één keer gezegd wordt, dat gemiste kalf. Dat mag, dat is toebereid ondertussen. En dat is nu voor ons om te eten. Om daar gemeenschap mee te hebben. Dat is wat er dus staat op Romeinen 12, maar ook in Lucas. Ik ga weer even naar Lucas toe. En dat, dat schijnt dus inderdaad bijzonder te zijn. En dan zegt hij, breng ons het gemeste kalf, vers 23, en slacht het en laat ons eten en blij zijn, vrolijk zijn. Want, waarom gebeurt dat? Want deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Hij was verloren, de vader was hem kwijt, in ieder geval gedurende 3 uur lang, en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Daarmee houdt het nog niet op. Zij begonnen vrolijk te zijn. Niet van ze werden vrolijk klaar. Zij begonnen vrolijk te zijn. Dus dat is nog maar het begin van de nieuwe schepping. Van het vrolijk zijn. Want met de komst van, zou je kunnen zeggen, met de komst van dit gemeste kalf, met de komst van de gemeente, is het eersteling, de eersteling van al de schepselen die nog zullen komen en nieuw worden, is binnen. Dat wil zeggen de gemeente. Die zijn het laatste. Er zijn heel veel oud-testamentische gelovigen geweest en al het meer. Maar de gemeente als laatste werd gehuurd. En die krijgt de eerste het loon. Namelijk het leven Gods, het nieuw lichaam. Dus dat gemeste kalf is een beeld van de gemeente van Jezus Christus. Waarmee men in de hemel dus kennelijk ontzettend blij is. Maar dan. En de oudste zoon was op de akker. Tja, die was nooit weggegaan. Die was op akkers, hebben we gezien. Ik kan het zeggen, die oudste zoon. Ja, wie is dat nou? Hoe kunnen we nou met die zonen, hoe kunnen we daar nu mee aan de gang? Hoe zullen we dat nu eens uitpakken? Nou, de oudste zoon gaat van 25 tot en met 32. Dat is ook behoorlijk wat nog. En die staat wel regelrecht tegenover de jongste zoon. De jongste zoon, nou, die heeft het eigenlijk niet gemaakt, zou je zeggen. Maar toch, kennelijk wel. En die oudste zoon die dacht dat hij het gemaakt had, die blijkt dus inderdaad nummer 2 te worden. Nou, dat is voor een oudste zoon die eigenlijk ja, het eerste geboorterecht heeft, natuurlijk niet zo prettig. Hoe zit het met die zonen? Nou, laten we eens even gaan kijken. Galaten 4. Vanaf vers 22. Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Maar die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees verwekt, geboren ook, maar verwekt geweest. Doch deze, die uit de vrije was, door de belofte. Het welk dingen zijn die een andere, een diepere, zou je kunnen zeggen, betekenis hebben, een andere beduiding. Let op, dat komt vaker voor in de Bijbel. En daar is men heel erg huiverig voor, over het algemeen binnen het christendom. Terwijl als je door de geest laat leiden, door de geest van God laat leiden, kom je echt wel tot heel andere zaken. Een andere duiding hebben. Dat wil zeggen, het heeft een dubbele, een andere betekenis ook. Natuurlijk een letterlijke. Wij kennen het ook. De appel valt niet ver van de boom. Ja, waar iemand zei, een peer dan niet. Een appel valt niet ver van de boom betekent dat je zegt van, nou, die lijkt heel erg op zijn vader of op zijn moeder enzovoort. Maar dat kun je alleen maar zeggen als overdrachtelijke betekenis voor iets wat letterlijk was. Dat er een appel is en dat er een boom is en dat die twee dus nou ja, op de een of andere manier een verhouding met elkaar hebben een tijd lang, zeg maar. En dan valt die appel af en dan is het afgelopen. Dus die appel die van de boom valt is een letterlijke betekenis die ook diepere, andere aanduidingen hebben. Zo is het in de schrift ook. De Bijbel noemt dat wel vaker. Je moet maar eens opzoeken, 1 Korinthe 10, wordt gesproken over het volk Israël. En dan ging er een geestelijke rots ging met hem mee, welke is Christus? Nou, wat is dat voor flauwekul, want Christus kwam toch pas na de opstanding. Hoe kun je dan zeggen dat hij al in het Oude Testament rondliep? Nou, dat is een toepassing van de zaken die op onze tijd van toepassing zijn, maar die in het verleden ook al in een bepaalde vorm tot stand kwamen. Andere beduiding hier ook. Want deze, die twee zonen, zijn, en nu krijg je het, kun je vergelijken met de twee verbonden. Het ene verbond van de berg Sinaï, die dienstbaarheid voortbrengt, gevangenschap, slavernij. Het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, betekent Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen, dat is te vergelijken met, bedoelt hij daarmee, het Jeruzalem van nu. Van de tijd van Paulus. Het Jeruzalem van nu. En dat is dienstbaar met haar kinderen. Dat zit maar onder de wet, zit maar onder de slavernij van de wet. En dat is Hagar, dat is Sinaï. Hagar is Hagar, betekent eigenlijk de vreemdeling, onder andere Hagar. Maar het Jeruzalem van boven is vrij. Het welk is ons aller moeder. Wij zijn dus van bovenuit verwekt, van bovenuit geboren. Gelovigen tenminste. Dat is het hemelse Jeruzalem. Je hebt een aards Jeruzalem, je hebt een hemelse Jeruzalem. Het aards Jeruzalem zit onder de wet. Het hemelse Jeruzalem zit daar niet onder, maar het is vrijgekocht door Jezus Christus en is dus vrij. Dat is de andere zoon. Nou ja, eigenlijk de andere vrouw in eerste instantie. Dat is onze alle moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen baas nooit bekend. Want de kinderen van de eenzame zijn veel meer dan die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte zoals Isaac was. Dus gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Dat was natuurlijk Hagar. En dus ook uiteraard Ismaël. Vervolgde degene die naar de geest geboren was, die dus uit de belofte kwam. God had immers beloofd. En hij werd geboren op het moment dat Abraham 99 jaar oud was en Sarah eigenlijk zo oud was dat ze menselijk gesproken nooit meer kinderen kon krijgen. Dat kon niet meer. Maar door de belofte van God kon het wel. Dus daar waren eigenlijk was ze onvruchtbaar. Dat was, ze kon geen kinderen meer krijgen. Was ze eigenlijk tijdenlang al. En door God kreeg ze dat wel. Twee zonen staan voor twee verbonden. En die moeders staan voor twee steden. Dus die twee zonen staan voor twee verbonden. Als Jezus Christus staat voor het tweede verbond, nieuw verbond, dan staat er ook één voor het oude verbond. En dat is een andere zoon. Een natuurlijk Israël dat de boodschap van God niet volgt, is wel uit Egypte geroepen. Dat wordt ook geprofeteerd. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. Het wordt later toegepast onder andere op Jezus. Maar de zoon die God uit Egypte heeft geroepen, is wel het volk Israël geweest. Dat was eerst. Toen kwam de tweede zoon. Die kwam als het ware daar dus zijn woord, zijn leven enzovoort brengen. Maar men wilde dat niet. Met alle gevolgen van die. Zodat, ik ga weer even terug naar Lucas 15. Zodat je dit kunt stellen dat waar de eerste zoon dus een toepassing kan worden gebracht op de Heer, in al zijn facetten nog meer. Sorry, de tweede zoon, de jongste. De jongen is ook nieuw trouwens in de Bijbel achtergrond. De tweede zoon is Jezus. Ja, Christus zeg maar. Daar komt het op neer uiteindelijk. Pas toen hij is opgestaan natuurlijk, dus het is eerst Jehovah en het Oude Testament, daarna Jezus Christus. Is die eerste zoon ook Israël. Het volk Israël. Wat in gevangenschap zit. Het heeft te maken met twee verbonden. Het heeft te maken met twee verbindingen. De wet, Oude Testament, de genade, Nieuwe Testament. Jezus Christus en het volk Israël. En het volk Israël, daar wordt dan speciaal mee bedoeld diegenen die eigenlijk vinden dat ze zichzelf kunnen rechtvaardigen. Dat zegt hij dan ook. Hij had, net als de jongste zoon, wat gekregen. Hij had ook een deel gekregen. Hij deelde hun, die vader deelde hun beide, dat uit. Wat heeft die oudste dan mee gedaan dan? Zoals het wel vaker gaat met ponden of met talenten.
Niks.
Heeft er niks mee gedaan. De andere die ging meteen aan de gang met het wezen, die ging dat dus uitwerken. En deze deed er niks mee. Die bewaarde, die zit er dan apart en zegt, moet je eens kijken wat ik allemaal heb. Maar hij doet er niks mee. Hij laat het zien hoe geweldig hij eigenlijk is dat die vader hem dat heeft gegeven. Nou, de wet en de profeten en alles is van ons. Wij zijn beter dan de hele wereld verder. Wij zijn degene die er zijn moeten. Nou, waar was hij? Hij was op de akker. Het veld. Dat is wel apart. Daar komt nog eens vaker voor. Twee zonen. Een oudste en een jongere zoon. En toen zei die oudste zoon tegen de jongste: kom, laten wij op het veld gaan. Kain en Abel. En wat deed die zoon op het veld? Die ene zoon. Die sloeg de ander dood. Waarom? Om een offer. Want het offer van Kain was een offer van akker. Van tarwe en van gerst en van alles wat op de akker verbouwd zou worden. Dat bracht hij. Hij bracht dus alles wat hij zelf gepresteerd had, bracht Kain als offer. Nou, dat werd niet aangestoken door de Heer. En Abel, die bracht het offer zoals zijn vader Adam dat geleerd had. Namelijk van zijn kuddes. En dat werd door God aangestoken. Ik weet nog altijd uit de kinderbijbel. Zag ik op een gegeven moment dat het ene vuurtje, nee, de rook van het ene vuurtje ging omhoog. Dat was dan van Abel. En de andere, dat ging naar beneden. Dat ging niet goed. Ik vond toen nog wel vreemd dat de wind dus zo ging. Dat het ene stuk daarheen ging en de andere ging naar boven. Maar goed, later heb ik begrepen dat het iets anders lag. Maar dus hier ook twee broers. En de een sloeg de ander dood. Profetisch voor dat deze oudste zoon eigenlijk met de jongste niks te maken wil hebben. Dat zie je ook. Hij blijft ook weg. Hij wil er niks mee te maken hebben. Hij vindt zichzelf dan een superieur. En hij vindt het maar stom dat die figuur op die manier heeft gewerkt. Dat klopt helemaal van geen kant. Dat moet je eens even zien hoe die is. Die oudste zoon was op het veld, vers 25. En toen hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gedans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg hem wat dat wel niet betekenen mocht. En die zei tegen hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond terug heeft ontvangen. Nou ja, dat is natuurlijk, dit komt natuurlijk niet goed. Hij heeft altijd van alles gedaan, hij heeft zo keurig zijn best gedaan voor al die akkers. Hij was daar bezig en dan komt hij thuis en dan ziet hij dit. Maar hij werd woedend, toornig. En hij wilde niet naar binnen gaan. Aardig is om even Matthäus 23 vers 13 erbij te nemen. Matthäus 23 vers 13. Waar de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën: maar wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden fekers, zouden ze nu noemen. Want jullie sluiten het koninkrijk de hemelen toe voor de mensen. Aangezien jullie zelf niet daar binnen gaan, dan heb je het. Hij wilde niet naar binnen gaan. Hij wilde niet in dat koninkrijk ingaan waar die zoon ook was. En degene die op het punt staan om binnen te gaan, die laten jullie niet binnen gaan, die hou je tegen. Nou, zij gaan dus zelf niet naar binnen. Hij wilde dus ook niet erbij. Hij wilde niet bij dat feest zijn. Er was namelijk geen opstandingsleven. Er was het leven onder de wet, onder de zwaarigheid van de regels enzovoort. En als ik dat maar doe, dan kan God mij niks maken. En dan hoef ik niet schuldig te voelen enzovoort. Waardoor je nooit aan een offer toekomt. Waardoor het offer van jezelf, laat staan het offer van Jezus Christus, nooit begrepen wordt. Waarbij het leven Gods nooit begrepen wordt, dus ook nooit vrolijkheid, ook nooit vreugde vanwege de opstanding kan komen. Je ziet dan ook dat die jongen knap secondeur is en zoiets heeft, ik ga er niet naar binnen. Met die viezerik daar, kom op hé. En dan gaat hij een interpretatie geven van hoe hij tegen die zoon aankeek. Eerst gaat hij zijn vader verwijten. Hij ging niet naar binnen. En vers 27, die broeders gekomen enzovoort. Ja, vers 28, hij werd woedend, wil niet naar binnen gaan. Dus ging dan zijn vader naar buiten. Dus dan komt zijn vader maar. En hij verzocht hem, staat er niet bidden, maar hij verzocht hem, namelijk om te komen. Hij deed het verzoek. Doch hij antwoordde en zei tot de vader: zie, ik dien u nou zoveel jaren. Ik dien u zoveel jaren al. En heb nooit uw gebod overtreden. Dan heb je het hele probleem. Zelfrechtvaardiging. Kan ik er wat aan doen? Oh, maar ik doe toch alles goed. En u hebt mij nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden vrolijk kon zijn. Dus nu gaat hij kijken naar wat die andere zoon heeft gedaan. En zegt hij: waarom heb ik dat niet? Waarom krijg ik dat niet? Wat had hij al lang? Maar dacht hij hem niet aan?
Dat deel.
Hij had dat deel. Maar daar deed hij helemaal niks mee. Dus zegt die vader ook, iets verderop, vers 31. Kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. Met andere woorden, ik heb jou dat toch gegeven. Dat is van mij en het is dus nu voor jou. Maar die jongen, die kan die jongste zoon niet uitstaan. Die heeft alleen maar zogenaamd voor zichzelf geleefd. Hij doet het alleen maar voor zichzelf. Dat krijg je dan van mensen die het inderdaad voor zichzelf doen. Die gaan dat anderen natuurlijk verwijten. Je weet niet beter. Doch hij antwoordde tegen zijn vader en hij zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden vrolijk kon zijn. Maar nu, die zoon van u, daar proef je de afkeer uit. Die zoon van u, niet mijn broer, die zoon van u die, nu die gekomen is, die, let op, uw goed fout. Het was zijn goed, want hij had gekregen, jongens. Dat staat in, eens even zien. En het staat in vers 13. En hij heeft al daar zijn goed doorgebracht. Daar staat trouwens ook Uzia, wezen. Hij heeft zijn wezen doorgebracht in vers 13. En hier wordt dat niet wezen genoemd, hier wordt het bios genoemd. Dus die zoon, die oudste zoon, die noemt dat geen wezen, wezen gods. Want Jezus zei van: ik en de Vader zijn één. Kom even op, dat kun je niet maken om dat te zeggen. Dus die zoon van u, die uw goed, hoewel het hem gegeven was. Wat dacht deze jongen dan? Nou, ik heb dat goed van die vader ontvangen, dat ga ik goed bewaren. En ik ga goed mijn best doen om mijn vader in ieder geval zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dat hoort en dan ontvang ik de grootste erfenis wel. Nou, die zoon van u is gekomen, die heeft uw goed met hoeren doorgebracht, staat hier dan. Het staat letterlijk opgegeten. Dus hij interpreteert het anders. Hij zegt: het zijn hoeren geweest. Maar is dat ook niet het verwijt van die man die gaat met hoeren en tollenaars om? Dat was het verwijt. En dat doe je toch niet? Het zijn toch geen nette mensen? Want je moet netjes zijn. Het moet allemaal keurig zijn. Het moet gepolijst zijn aan de buitenkant. Het is de verheerlijking van de oude mens. Het is de verheerlijking van die buitenkant. Die uw goed met hoeren heeft opgegeten. En zo heeft gij hem het gemeste kalf geslacht. Voor hem. Want dat sta je dus. Zo heeft hij hem het gemeste kalf geslacht. Met andere woorden, dat is er nu niet meer. En dat had ik eigenlijk moeten hebben. En dan zegt die vader nog eens een keer. Hij legt het gewoon uit. Kind, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is het uwe. Hij noemt hem kind, niet zoon. Dat noemt hij bij die ander wel. Noemt die ander. Deze mijn zoon. En die ander blijft technon. Kind, wel verwekt. Maar niet een zoon. Want een zoon, het Hebreeuwse woord voor zoon, het Hebreeuwse woord ben, komt van het woord bana, het Hebreeuwse, en dat is bouwen. Dus een zoon is eigenlijk een voortbouwer van de vader enzovoort. Dus daaruit wordt een geslacht opgebouwd. Dus het woord zoon, bouwer, heeft in de Bijbel dan ook altijd iets te maken met erfgenaam. Dat woord was een keer gezegd, hè, dat als op een gegeven moment een landman, die heeft dus een aantal knechten gehuurd en die maken er een rotzooi van die hele wijngaard. En dan stuurt hij uiteindelijk zijn zoon. Dan zeggen ze, hé, dit is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan komt die erfenis wel aan ons. De zoon erfgenaam heeft het mee te maken, de bouwer. En die zoon van u, dat is ook, dat zit ook die woede en het niet kunnen uitstaan dat hij zoon genoemd wordt. En hij zelf, daar wordt tegen gezegd, kind, dat vindt hij maar niks. Kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe, dus je hebt toch je deel. En het deel is toch met de dingen van mij. Dus men behoorde, prachtige uitdrukking, wordt eigenlijk afgesloten, dit geheel. Je hoort vrolijk te zijn en blij. Omdat de broer gestorven is en opgestaan is. Want vreugde in de hemel is er om één zondaar die zich bekeert. Om één gelovige die als kind van God weet, ik moet mezelf offeren. Ik moet dit opgeven. Ik moet dat offeren aan de Heer. Ik moet mijn ziel prijsgeven, zo wordt het op andere manier genoemd. Opdat Jezus Christus gestalte in mij krijgt. Opdat ik nieuw mag zijn en mag worden. Dat is, die wordt zoon genoemd. Om dan af te sluiten met Romeinen 8, want daar zien we dat ook staan. Hebreeën wordt zegt dan, als je zoon bent oké, maar je bent erfgenaam als die zoon dus eigenlijk volwassen is geworden. Hè? Vers 16 en 17 van Romeinen 8 moeten we wel even veranderen, anders klopt mijn verhaal niet. Maar het staat er ook zo in het Grieks. En we hebben iemand die wordt ter plekke wordt gecontroleerd. Ik voel me ontzettend vervolgd. Nou goed. Doe maar, nog een stap verder. Die geest getuigt met onze geest, de geest van God getuigt met onze geest, dat wij zonen God zijn. En wanneer wij zonen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Kijk, daar heb je weer. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Althans, zo wij anders, dat wordt bedoeld, althans is er één voorwaarde aan verbonden. Althans, wanneer wij mede lijden. Opdat wij ook mede met hem verheerlijkt worden. Dus het lijden bestaat hieruit dat wij het niet meer onze wil doen, maar de wil van de Vader. Dat ik mijn eigen persoonlijkheid in zijn hand leg. En dat Gods persoonlijkheid de mijne gaat worden. Dat betekent dat ik niet meer heers in mijn eigen leven. Nou, dat op alle onderdelen, dat red ik niet zelf. Maar zoals Jezus Christus zich heeft prijsgegeven en is opgestaan, zo is de bedoeling dat wij als kinderen Gods ook ons prijsgeven. En bij de een gaat het hierom, dan zie je een ander en zeggen, nou, waarom heeft hij daar de moeite mee? Ja, dat is jouw probleem ook niet. Het probleem van ieder is weer anders dan dat van de ander. Dus je kunt nooit gaan vergelijken en zeggen, nou ja, die is zus en zo. Jij moet je weg met de Heer gaan en jij weet wat het probleem is, wat de Heer in jouw leven moet gaan oplossen. En als ik dat niet weet, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, als ik het God vraag, dan zegt hij me misschien, ik wil het even niet weten. Je kunt ook denken van, ik wil het graag weten, ik vraag de Heer ernaar. En dan gaat hij het openbaren. En er gaan zaken in mijn leven gebeuren, waardoor het mij steeds minder belangrijk is om te kijken bij mezelf, hoe werkt God nu in mijn leven? Dat is de dood in de pot, omdat er veel mensen zijn, gisteren ook, die zich uitsloven om goed te controleren bij zichzelf of bij anderen hoe ze leven. En of ze wel leven volgens de normen van God. Terwijl God zegt, die rotzooi in jou wil ik graag uit je halen. Het is geen schuld, want daar is Jezus Christus voor gestorven. Maar ik wil graag jou vernieuwen. Ik wil jou graag mesten, zou je kunnen zeggen. Dat je met al die anderen één groot kalf wordt. En dat kalf, dat is voor de Heer. En dat is wat ik graag wil. Ik wil graag dat leven van God helemaal in je brengen. En zo word je een erfgenaam. Zo zul je met Christus dingen ook delen. En er wordt verder niet gezegd hoe er met die oudste zoon omgegaan wordt. Dat maakt ook niet uit in dit verhaal. Dit verhaal wordt heel duidelijk gemaakt in dat de weg die de Heer Jezus ging, een weg is waarbij hij alles van God overgaf, opdat diegenen die tot geloof kwamen, die eenheid met hem en met God zouden ontvangen. En dat er natuurlijk velen zijn die zich eerder beroemen op de prestaties die ze zelf leveren, of die zo ver gaan dat ze vinden dat ze juist in die prestaties zichzelf het prettigst voelen, dat zal ook wel, betekent dat het nog niet zo gek is als een gelovige op een gegeven moment momenten heeft van vraagstelling van: Heer, klopt het nu allemaal wel bij mij? Wilt u uitzoeken, Psalm 139, of er nog een weg is die niet goed is? Ik houd hem even bij, ik kan wel citeren, maar Psalm 139. Vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God. Dit moet echt de basis zijn voor de gelovigen om uit te denken. Doorgrond mij, o God. Dus kom helemaal tot aan de basis van mij, grond. Hè? Doorgrond mij, dus doorgraaf mij tot op het diepst, zou je kunnen zeggen, o God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie, dus zoek uit, of er bij mij nog een schadelijke weg is. Een weg die mij tot schade, mijn ziel tot schade zou kunnen zijn. En leid mij op die eeuwige weg. Daarmee geef je aan dat jij die weg niet kent, maar dat je maar graag wilt gaan. En dan kan mijn vlees graag willen heersen en zeggen van: ja, maar je doet het toch allemaal goed, je doet het toch allemaal keurig. En nu krijgen we een andere toepassing, ook maar heel kort. Dat de oudste zoon is mijn aardse bestaan. En de jongste zoon is Christus in mij. Jezus Christus in mij doet al zijn werk om mij zover te krijgen dat het hemelse Vader centraal staat in mijn leven. En die oudste zoon, die wil prestaties leveren. Die wil aan de buitenkant gewoon zichzelf rechtvaardigen. En zeggen: ja, maar zo verkeerd ben ik toch helemaal niet. En dan zegt de Heer: ik verkies dat daar binnenin. Dat verkies ik. Die buitenkant mag geofferd worden. Maar die binnenkant, dat is wat de jongste zoon heeft. Dat hij niks overhoudt dan alleen maar zeggen: Vader, ik ben van u afhankelijk. En wie zo leeft, je hoort echt bij het gemiste kalf. Zullen we eerst maar hier bijhouden. Dan word je te danken. Vader in de hemel, wat is het bijzonder, uw woord. Een woord wat verder gaat dan alleen maar letterlijke woorden. Een woord dat het leven in zich bergt. En dat ook een weg wijst om te gaan. En we danken u dat u ons daar nooit als wezen hebt achtergelaten door de Heilige Geest die ons bijstaat. Die ons aan de ene kant laat zien welke zaken nog veranderd moeten worden. Welke zaken veranderd kunnen worden die overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Zo wil ik het. Maar aan de andere kant ook een geest die leidt tot in de volledige waarheid. En daar waar we onszelf als onmachtig zien en in de gaten hebben en krijgen, dat wij vanuit onszelf nooit iets kunnen betekenen voor u, mogen we u danken voor het feit dat Jezus Christus iets voor u betekent en betekend heeft, waardoor u ieder die in Christus is, ziet als Christus. Niet ziet als zondaar, maar als een verloste. En ziet als kind dat hij graag opvoedt tot het leven van u. Niet tot prestatiedwang, want al het werk dat u ziet, graag ziet in de gelovigen, is een werk dat u zelf tot stand brengt. Dus moet juist onze goede bedoelingen en onze gedachtegangen van het zal wel zo of zo zijn, of als ik dit nu eens doe voor de Heer of dat, die moeten gekruisigd worden. Dat betekent dat ik dus niet meer weet hoe het moet. Dat ik in een soms menselijk gesproken crisis kan komen, voordat ik ontdekken kan: Heer, ik heb het van u alleen maar te leren. Ik heb het alleen maar aan u te danken. Wilt u die weg, die dan misschien schadelijk is, bij mij wegnemen en mij leiden op die weg ten leven? Ook in welke onderdelen dat dan nog mag zijn. We danken u dat ook het verhaal van die twee zonen een voorbeeld is voor hoe we gericht kunnen en mogen zijn. Dat het soms lijkt alsof je niks presteert. Alsof je denkt, wat betekent ik nou voor God? En misschien is dat juist de goede houding. Omdat je dan leert dat je het zelf niet kunt. En dat je dus zo afhankelijk bent van het werk dat u in ons wil doen. Zodat wij zeggen kunnen, Heer, leid u mij maar op de eeuwige weg. En bewaar mij voor afwijken. En haal me terug wanneer ik misschien afgeweken zou kunnen zijn. Zoals dat wel gaat met schapen. Maar toch, zo dat u erin gediend wordt. Hemelse Vader, we danken u voor dat offer dat zo ongelooflijk groot is. Dat zo onderschat wordt door de wereld. En dat zo centraal staat in het heilsplan wat u met deze wereld hebt. Dat wij alleen maar stamelend kunnen danken voor het feit dat u ons hebt gezien. En wij de mogelijkheid van u krijgen om in dat offer vernieuwd te worden tot de heerlijkheid Gods. Door uw geest, door uw kracht, door uw leven. Vader, uw naam zij geprezen en gedankt. Christus, dank voor dat offer dat u zelf gebracht hebt als model voor de kleine offers die wij kunnen brengen. En waar u van vraagt dat we dat doen. En u laat ons wel duidelijk zien welk offer en welke onderdelen dat zijn die wij mogen prijsgeven. In ieder geval ons lichaam als offer. Opdat de heerlijkheid Gods ondanks ons tot stand kan komen door ons heen. Vader, in uw handen bevelen wij onze geest en ziel en lichaam. Amen. Weet iemand toevallig een lied wat hier...